Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. De euro bereikt de pariteit met de dollar. De twee munten zijn nu dus evenveel waard. En dat is voor het eerst in 20 jaar. Twitter trekt naar de rechtbank tegen Elon Musk na de afgesprongen deal. De top van het sociale mediabedrijf neemt dus geen genoegen met een schikking. En de James Webb ruimtetelescoop verbaast ons met meer nieuwe, schitterende beelden van het vroege universum. Wat heeft die nog in petto? We praten met een Vlaamse astronoom. Het is woensdag 13 juli.
De zeven van de tijd. 1.
Voor het eerst in 20 jaar is 1 euro 1 dollar waard. Met andere woorden, de pariteit is bereikt. Wat voor gevolgen heeft dat voor jou en mij en voor onze economie? Bij mij zit journalist Chris van Hamme. Goedemorgen, Chris.
Goedemorgen, Roan.
De euro is altijd meer waard geweest dan de dollar. Hoe is het zover kunnen komen?
Ja, er werd al even gespeculeerd over het bereiken van die pariteit, omdat de euro sinds het jaarbegin eigenlijk continu is afgebrokkeld tegenover de dollar. Mm-hmm. En er zijn twee belangrijke redenen voor. De eerste heeft te maken met de gezondheid van de economie, waarvoor een munt een nuttige barometer is. En daar is de realiteit dat Europa meer dan de VS te lijden heeft onder de fors duurdere energie, die voor een groot stuk ingevoerd moet worden. En sommige beurzenhuizen denken zelfs dat Europa al in een recessie zit, een economische krimp dus. En een tweede reden is het sterk oplopende renteverschil tussen de VS en Europa. In de VS is de centrale bank al maanden bezig met het stevig optrekken van haar beleidsrente, terwijl de ECB de eerste renteverhoging nog moet doorvoeren. En dat betekent dat beleggers meer geneigd zijn in dollars te beleggen, omdat ze daar meer rente kunnen verdienen en dat zet dan logischerwijze ook de eurokoers onder druk.
Oké, dat is duidelijk. En hoe gaat dit nu verder evolueren, denk je?
Marktwatchers verwachten dat de euro onder de pariteit zal zakken. En dat kan mogelijk vandaag al gebeuren, wanneer het nieuwste inflatiecijfer in de VS bekendgemaakt zal worden. Als de inflatie in juni weer meer gestegen is dan verwacht, dan verhoogt opnieuw de kans dat de centrale bank in Amerika de rente eind deze maand nog eens met een stevige 0,75 procentpunt zal optrekken. En op iets langere termijn zien ze bij JP Morgan bijvoorbeeld de euro tegen eind september tot 0,95 dollar terugvallen. Volgens ING kan dat mogelijk deze maand al gebeuren.
Goed, en wat betekent dat nu allemaal voor ons, de arme stakkers die in euro betalen?
Wel, voor Europese consumenten komt een zwakkere euro neer op een verarming, omdat onze koopkracht in het buitenland daalt. En dat zie je ook aan de pomp, omdat de olie in dollar verhandeld wordt. En voor diezelfde dollars moet je nu meer euro's neertellen.
Ja, en wat betekent het voor de bedrijven in ons land en in Europa?
Wel, voor Europese bedrijven speelt eigenlijk eenzelfde effect. Ook voor hen wordt de import van grondstoffen, maar ook van onderdelen, duurder. Dus bedrijven die veel importeren, hebben daar het meeste last van. Omgekeerd voor bedrijven die veel exporteren, betekent een goedkopere euro een boost, omdat hun producten relatief goedkoper en ze dus concurrentieeler worden. Een nadeel is dan weer dat Europese bedrijven kwetsbaarder worden voor buitenlandse overnames, omdat ze goedkopere prooien worden voor wie in dollars betaalt.
Oké, en ja, 1 euro is 1 dollar. Het is natuurlijk ook gewoon makkelijker om te onthouden. Dankjewel, Chris.
2.
De overwinsten van energiebedrijven zwaarder belasten, het zal er dan toch niet van komen. Minister van Energie Tine van der Straten nam gisteren in de Kamer de vlucht vooruit. Ze stelde voor om een overwinstbelasting naar Italiaans model in te voeren. Dat is een belasting van 25% op overwinsten gerealiseerd door de hoge energieprijzen. Maar ze werd prompt teruggefloten door het kabinet van minister van Financiën, Vincent van Petegem. Van der Straten had vroeger zelf nota bene al aangegeven dat zo'n overwinstbelasting juridisch moeilijk zou worden. En volgens de adviezen waarover het kabinet van minister van Petegem nu beschikt, zou zo'n hogere belasting inderdaad met succes aangevochten kunnen worden voor het grondwettelijk hof.
3.
Twitter start dan toch een rechtszaak tegen Elon Musk. Die wilde het sociaal mediabedrijf overnemen met een bod van 44 miljard dollar. Maar die deal gaat niet door. Musk zegt dat hij niet genoeg informatie heeft gekregen van het bedrijf. Twitter moest dan kiezen, heronderhandelen, schikken of een rechtszaak. Het gaat nu dus voor dat laatste, voor de rechtbank van de staat Delaware. Die zal bepalen of de Tesla-topman het overeengekomen bedrag alsnog moet betalen. Volgens de Twitter-top heeft Musk met zijn overnamepoging de werking van het bedrijf verstoord en de aandeelhouderswaarde vernietigd. En daar is iets van aan. In de eerste dagen na Musks bod verloor het Twitter-aandeel 12%.
4.
Het wordt een moeilijke dag voor Amerikaans president Biden. Laat hij straks een foto van zich nemen, of niet?
Voorkennis.
Even uitleggen. Biden landt straks in het Midden-Oosten. Hij brengt er voor het eerst als president een bezoek aan Israël, Palestina en Saoedi-Arabië. En vooral dat laatste maakt hem er thuis in de VS niet populairder op. Biden heeft een date met kroonprins Mohammed bin Salman en dat is een stevig streepje realpolitiek. Want terwijl de president de prins vroeger een paria noemde, dat was na de bestelde moord op journalist Jamal Khashoggi, moet Biden nu op zijn tanden bijten. Dat is omdat die essentiële oliestroom vanuit Saoedi-Arabië niet mag opdrogen natuurlijk. Mohammed bin Salman zelf wil vooral heel graag op de foto met Biden. Dat zou pas echt zijn macht legitimeren. Heel slecht idee, zegt The Washington Post. Want dat stuurt naar alle autocraten ter wereld het signaal dat je in de VS overal mee wegkomt. Ook moorden op journalisten, als je maar over de juiste grondstoffen beschikt, schrijft de Amerikaanse krant. En dat is niet het enige waar Biden zich zorgen om moet maken. Chris zei het daarnet al, we krijgen vandaag ook het laatste Amerikaanse inflatiecijfer. Dat voor de maand juni, een belangrijke indicator voor de rest van de wereld. Analisten verwachten een verdere stijging van 8,6 naar 8,8%. Ook dat zal Biden niet meteen populairder maken bij de Amerikaanse kiezer. Zien wat het wordt vanmiddag. Wat heeft de fonkelnieuwe James Webb-telescoop nog voor ons in petto? Er staan sinds gisteravond heel wat coole nieuwe foto's op de site van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Die noemt het een echte gamechanger. Foto's van stervende sterren en kosmische kliffen. En dat hebben we een heel klein beetje te danken aan de Vlaamse astronoom Bart van den Bussen van de KU Leuven. Hij is een van de wetenschappers die de voorbije maanden samen met zijn team de telescoop ging uittesten in het Space Telescope Science Institute in de Amerikaanse stad Baltimore. En zo'n verwezenlijking, dat doet toch wat met een mens?
Ja, het is niet dat ik de polonaise ingezet heb hier in mijn living, maar... Het is niet altijd triviaal met zo'n geavanceerde instrumenten om van in het begin de instrumentele effecten helemaal weg te werken. En dan zie je echt een grote ordes verschil als je het beeld van dat diepe veld met die gelensde galaxieën ziet. Als je dat vergelijkt met het Hubble-beeld, en dan zie je daar al die erg grote galaxieën opduiken en je weet dat echt galaxieën zijn een paar honderd miljoen jaar na de Big Bang, dus we kijken echt met dat ding tot tegen de grens van het heelal aan. Ja, dat is toch wel spectaculair, ja.
We staan natuurlijk maar aan het begin van het ontdekkingsavontuur met deze nieuwe ruimtetelescoop. Van den Bussen kijkt uit naar wat er nog zal komen.
De metingen die we nu gezien hebben, dat is ongeveer 5 dagen meting. En dus... Dus elke 5 dagen komt er weer zo'n lading binnen, so to speak. Maar bijvoorbeeld, er is een spectrum getoond van een atmosfeer van een planeet rond een andere ster. Maar dus de planeet die ze gekozen hebben, is eigenlijk een hele grote, hete planeet, halve zo groot als Jupiter, heel groot dicht bij de ster. Maar we zien eigenlijk al de gevoeligheid die we hebben, in dat soort metingen kan je een 50ste van een miljoen nauwkeurigheid gaan bereiken. En dat heb je nodig als je wilt de atmosferen van planeten gaan karakteriseren. Planeten die zo groot zijn als onze aarde en die ook ongeveer op een afstand zitten zoals onze aarde van een zon, van een ster zoals onze zon. En dat zijn dus het soort planeten waar je kan gaan zoeken naar zijn de omstandigheden er goed om leven te herbergen. En dat zijn natuurlijk dingen die zeer tot de verbeelding spreken. En daarvoor heb je de gevoeligheid van de JWST nodig. We zien dat gaat lukken. Dus daar verwacht ik heel veel van in de komende maanden. Als we naar die eerste aardse planeten gaan kijken en echt de vingerafdruk van de moleculen in de atmosfeer gaan kunnen meten met dat instrument.
6.
Al die extra legeruitgaven binnenkort, waar gaan die precies naartoe? We weten dat ons land tegen 2035 zijn defensieuitgaven wil optrekken tot 2% van het BBP. Dat heeft premier De Croo beloofd aan de NAVO. Heeft natuurlijk rechtstreeks te maken met de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging die ook gericht is naar Europa. Concreet is er alvast een kapitaalinjectie beloofd van 11 miljard euro voor de Belgische defensie tegen 2030. Maar waaraan wordt dat geld exact uitgegeven en is dat dan een goede besteding? Wim van de Velde, goedemorgen.
Goedemorgen.
Politiek journalist hier bij De Tijd. Je schrijft samen met collega Bart Haak een brede analyse in de krant vandaag. We weten toch al het een en het ander. Hè? Zeg eens, waar zal dat geld voor defensie allemaal aan besteed worden?
In de eerste plaats gaat dat geld dienen om de getalsterkte van het Belgisch leger te laten stijgen naar 29.000 man tegen 2030. Wat er nu precies beslist is, is de aankoop van 15 lichte helikopters en 8 à 10 zware transporthelikopters, 19 mobiele 155 mm Kaiser kanonnen van Franse makelij. En een primeur, voor het eerst sinds lang zal België weer kunnen beschikken over luchtafweer. Tot slot wordt er ook werk gemaakt van de aangekondigde uitbouw van een cybercomponent, wat onmisbaar is geworden in oorlogsvoeringen anno 2022.
Manschappen, materieel en cybercapaciteit dus, zijn dat de juiste bestedingen?
Wel, daar kunnen natuurlijk wel vragen bij gesteld worden, omdat je merkt dat we nog altijd komen uit de logica van voor de oorlog in Oekraïne. En daarbij was het eerder zo dat we ons richten op gevechten met terreurorganisaties, zoals in Mali het geval is. En dan heb je een wendbaar klein leger nodig, terwijl de NAVO nu toch uitdrukkelijk weer keert naar de oorspronkelijke doctrine van de collectieve verdediging aan de oostgrens. En daar heb je dus ander materiaal voor nodig.
En misschien ook een andere aanpak, hè, Wim, meer Europese samenwerking, want we zijn niet het enige land dat zijn defensiebudget optrekt. Zijn we een beetje aan het overleggen? Wordt er Europees gecoördineerd?
Nee, op dit moment is dat niet echt het geval. Er wordt veel gesproken over een Europees leger, maar in militaire kringen wordt dat echt afgedaan als een fata morgana. Je ziet wel dat er bilaterale contacten zijn. België, het Belgisch leger voor de landmacht werkt nauw samen met Frankrijk, voor de marine met Nederland, maar je hebt tot op dit moment vooral een beweging dat elk Europees land op eigen houtje de defensie-inspanningen aan het opdrijven is, maar zonder dat dat leidt tot een complementair Europees leger.
Duidelijk. Dankjewel, Wim van de Velde.
Graag gedaan.
Nog de hele zomer lang krijg je hier, aan het einde van de zeven, een zwembadboekentip. Perfect om te lezen aan het zwembad, in de tuin of in je bed als je niet kan slapen door de hitte. Het zijn de favoriete boeken van onze eigen tijdredacteurs. Vandaag krijg je het zwembadboek van politiek journalist Bart Haak.
Why Bob Dylan Matters van Richard Thomas. Wel, het boek gaat over Bob Dylan, maar niet op de manier waarop je zou verwachten. Richard Thomas is namelijk professor klassieke talen aan Harvard. En hij legt uit hoe Bob Dylan zijn muziek en zijn teksten vooral niet alleen heeft gedrenkt in de traditie van de Amerikaanse blues en folk, maar ook in die van de klassieke teksten, de Romeinse en Griekse teksten. En die Richard Thomas legt vervolgens uit hoe hij die gebruikt. En hoe bijvoorbeeld in Working Man Blues, een nummer uit 2006, ontwaart hij 4 bijna letterlijke citaten uit de Tristia van Ovidius. Het is een goed boek omdat het één als Dylan fan, en dat ben ik, is het altijd leuk om iemand te lezen die met veel kennis van zaken over die teksten schrijft. Maar het is goed omdat hij het zeer gedegen doet, zeer grondig. Hij legt echt teksten naast elkaar. Hij legt ook zeer grondig uit wat verschil is tussen je funderen op een traditie en het gewoon pikken. Hoe moeilijk dat is en waarom dat belangrijk is om dat te doen. En hij benadert plots Bob Dylan vanuit een hoek die je niet verwacht. Bob Dylan's Blonde on Blonde was one of two albums I packed in the trunk I sent from New Zealand to Ann Arbor, Michigan in the early summer of 1947.
Bob Dylan, blueslegende en klassiek rederijker blijkbaar. Why Bob Dylan Matters. Trouwens, heb je een titel gemist? Wil je er een opnieuw beluisteren? Of wil je gewoon een handig overzicht? Weet dan dat we al onze tips ook publiceren in een apart kanaal, de Zwembadboeken. Op tijd.be, Spotify, Apple Podcasts of waar je ook luistert. Ga het zo meteen maar eens checken. Tot morgen.
Dit was De Zeven met Roan van Eyck. Productie door Dries Kuppens vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.